De eerste vraag is, wat wordt precies bedoeld met Jezus Christus vinden? Wie ben ik volgens jullie? Vroeg Jezus eens aan zijn leerlingen. Als Jezus dat nu eens aan ons zou vragen. Hè? Stel, Jezus kijkt jou aan. En vraagt jou, wie ben ik nou volgens jou? Wat zou jij er antwoorden? Tijdens het kindermoment net wisten mensen het precies. Maar ja, dat was misschien ook wel van tevoren afgesproken hoor. Je had er al even over kunnen nadenken. Wie is Jezus volgens mij? Zullen we eens even nadenken, om tijd nemen om over die vraag na te denken? En probeer nou eens iets van een antwoord voor jezelf te formuleren. Dat Jezus jou aankijkt. En zegt, ja, wat de mensen allemaal zeggen. Oké. Maar wie ben ik volgens jou? Wie ben ik volgens jullie? Zoals vaker had Simon Petrus direct zijn woordje klaar. En vaak sprak hij dan ook mede namens de andere leerlingen. Zo ook nu. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Deze geloofsbelijdenis op zich was niet nieuw. Niet voor Simon Petrus en niet voor de andere leerlingen. Jaren eerder had Andreas tegen zijn broer Simon gezegd, kom mee, wij hebben de Messias gevonden. En toen had Jezus Simon gezegd, jij zult voortaan Kefas, dat is stuk steenrots heten. Johannes 1. En later hadden alle leerlingen gezien hoe Jezus een hevige storm op zee tot stilte bracht. En toen hadden ze geroepen, u bent werkelijk de Zoon van God. Johannes 14. Hun geloofsbelijdenis, u bent de Messias, de Zoon van de levende God, bevat op zich dus weinig nieuwe elementen. Jezus had hun deze vraag ook vooral met een andere bedoeling gesteld. Wie ben ik volgens jullie? Die vraag is belangrijk vanwege het moment waarop Jezus haar stelt. Welk moment is dat? Waar bevinden Jezus en zijn leerlingen zich? In het gebied van Caesarea Philippi. Dat wil zeggen, buiten het Joodse thuisland van die tijd. Jezus maakte namelijk bewust een omtrekkende beweging, omdat hij kritisch en agressief gevolgd werd. Enerzijds door Herodes Antipas, dat was de vorst die met een scherp mes het hoofd van Johannes de Doper van diens romp had afgesneden, en het op een dienblad het trouwfeest van zijn dochter had laten binnendragen. Geen lekkere jongen dus. Van de andere kant werd Jezus achtervolgd door zeer gelovige, maar niet minder gevaarlijke fariseeën. Het was dus het moment waarop Jezus' arrestatie en kruisiging in zicht kwamen. En verder was de publieke opinie tegen Jezus. Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is, vroeg Jezus. En dan is het antwoord, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, Jeremia, een van de andere profeten. En op zich waren dat hele grote namen, hè? Dat waren eretitels. Alleen waren het voor Jezus stuk voor stuk ook beledigingen. Want deze grote mannen die waren stuk voor stuk slechts voorlopers. Allen kondigden ze slechts de komst van een ander, van een nog groter aan, terwijl Jezus die grotere was. En wat Jezus nu dus weten wil, dat is of zijn leerlingen op dit moment nog steeds in hem geloven. Hun geloofsbelijdenis hoeft op zich niets nieuws te bevatten. Wat Jezus weten wil is of zijn leerlingen in hem zijn blijven geloven. Ondanks de moeilijke situatie van vervolging, ondanks publieke tegenwerking en ondanks die donkere vooruitzichten van lijden en sterven. Wie ben ik volgens jullie? Zeg het hier en nu eens. Naast het moment waarop Jezus deze vraag stelt, is toch ook de vraag op zich best belangrijk. Jezus vraagt niet in het algemeen wat de mensen van hem vinden. Hè? Kijk maar, hij vraagt niet wie zeggen de mensen dat ik ben. Maar wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Jezus presenteert zich dus nadrukkelijk als de zoon van de mens. En daarmee presenteert hij zich als beloofde zoon van Adam. De mens. Als de redder. Als de volmaakte mens. En hij wil weten of de Joden, de mensen, hem ook zo zien. Niet dus. Voor de meeste Joden is Jezus slechts een voorloper. Maar voor zijn leerlingen is Jezus wie? Hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Wat bedoelen ze daar precies mee? De Christus, de Zoon van de levende God. Ze willen er dit mee zeggen. Simon en de andere leerlingen, die hadden gehoord hoe Jezus duivels uit bezeten mensen wegjoeg. En hoe die, ik zei het al, stormwind bestraffend toesprak. Ze hadden gezien hoe Jezus handen, broodjes en vis braken tot een grote maaltijd voor duizenden mensen. Hij liet verlamden lopen, bracht prostituees en corrupte belastingambtenaren tot bekering. Het is heel Jezus bevrijdende en vergevende en heelmakende en troostende optreden, dat hen laat zeggen, ja, deze man is geen voorloper, hij is het zelf. Hij is de Christus, de Messias. Hij is de met Gods geest gezalfde. In de woorden en daden van deze mens, van waarachtig mens, mensenzoon, in zijn hele optreden, we zien en we horen de levende God. Kijk, en nu willen wij op ontdekkingstocht gaan om Jezus Christus te vinden. Wat betekent Jezus Christus vinden? Jezus Christus vinden wil niet zeggen een boekje vol gegevens over Jezus lezen. Neem de Bijbel maar. Het uit je hoofd leren. En dat je het daarna wel weet. Dan kun je inderdaad zeggen, op zoek gaan naar Jezus Christus, hoezo? Die heb ik toch al gevonden? Ik weet van de wonderbare visvangst enzovoorts. Nee, Jezus Christus vinden heeft te maken met deze vraag, wie is hij volgens mij? Wie is hij volgens jou? Hier en nu. En je begrijpt, voor dat woordje volgens kun je ook lezen voor. Wie is Jezus Christus voor mij? Wat betekent hij voor mij hier en nu? En het gaat erom welk antwoord jij op die vraag geeft. Wie Jezus Christus voor jou is. Kijk, Jezus Christus vinden heeft zeker ook te maken met informatie over hem. Feitenkennis over Jezus is heel belangrijk. Maar belangrijker nog is, niet informatie over hem, maar transformatie, verandering door hem. Persoonlijk en als gemeente gaan ontdekken wie Jezus Christus is, wie hij voor mij en jou persoonlijk en voor de hele gemeente is en wil zijn. Hoe hij personen en hele gemeenten wil transformeren. Hoe hij jou en ons wil veranderen. En dat heet omgangskennis. Door dagelijks met Jezus om te gaan, werden zijn leerlingen veranderd. Bleven ze in hem geloven. En zeiden ze, wie u bent voor ons, wie u bent voor mij, u bent de zoon van de mens, die gezalfd is met de geest, de Messias in wie wij de levende God horen en zien spreken. Dat bent u voor ons, in ons leven, van ons samen en van mij persoonlijk. Jezus Christus vinden is naast kennis over hem, transformatie door hem. En zoals dat bij die leerlingen toen was, zo is dat nog steeds. Daar zal ik straks bij punt 3 van de preek nog eens even kort op terugkomen als je wilt. Bij punt 3. Ik ga eerst naar die tweede vraag: waarom is het belangrijk Jezus Christus te vinden? Nou, waarom het belangrijk is, zei ik net natuurlijk ook al wat over in punt 1. Maar in punt 2 noem ik nog twee redenen. He, want als inderdaad blijkt dat de leerlingen Jezus Christus inderdaad gevonden hebben. He, als ze volhardend in hem zijn blijven geloven als de gezalfde mensenzoon. Die mensen vergeeft en geneest en heel maakt en bevrijdt. Dan zegt Jezus twee dingen. Hij zegt eerst iets tegen Simon Petrus persoonlijk en tegen de anderen, en vervolgens zegt hij iets over de gemeente. Eerst zegt hij dit: gelukkig ben jij, Simon Barjona. Simon, de zoon van Jona, wordt door Jezus gelukkig geprezen. En met Simon ook de anderen, want Simon, dat zei ik, is ook hier hun woordvoerder. Alle 12 leerlingen worden persoonlijk door Jezus geluk gewenst. Dat had hij al eerder gedaan, dat lees je in hoofdstuk 13. Daar staat, daar zegt de Heer Jezus: gelukkig zijn jullie ogen omdat ze zien en jullie oren omdat ze horen. Gelukkig zijn jullie. Jullie, stuk voor stuk. Gelukkig hoezo? Wel, als je Jezus Christus vindt, dan betekent het dat de hemel voor je open gaat, zegt Jezus. Jezus Christus vinden, dat dank je namelijk niet aan mensen van vlees en bloed. Maar je Vader in de hemel onthult het je. En dat wordt dus bij deze leerlingen heel scherp duidelijk. Van hun eigen familie, van hun eigen volksgenoten moeten ze het niet hebben. Dat Jezus de Zoon van God is. Hè? God die levend optreedt in de geschiedenis. Dat hij de door God beloofde en gezalfde is. Dat weten ze niet van de mensen om hen heen. Dat is overduidelijk. Dat weten ze, zegt Jezus, dankzij God die deze dingen verborgen heeft voor wijze en verstandigen, maar geopenbaard aan eenvoudigen. Staat in hoofdstuk 11. Zalig, gelukkig ben je, want de hemel gaat voor je open. Weet je, een tocht om Jezus Christus te ontdekken, te gaan ontdekken wie hij voor jou is en voor ons. Zo'n tocht mogen mensen maken onder een open hemel. Dat is wat Jezus eigenlijk zegt. Wie van de week begint om die Bijbelgedeelte te lezen. En natuurlijk gold het ook voor jouw Bijbellezing van de afgelopen week, daar gaat het niet om. Maar als je dat Bijbelleesrooster volgt om Jezus te ontdekken. En je gebruikt dit of een ander boekje. Als je daar samen over praat. Dan mag je verwachten dat God vanuit de hemel richting geeft. En dat maakt mensen als jij en ik gelukkig. Zalig ben jij, Erik Barjaap. Erik, zoon van Jaap. Want vlees en bloed, zelfs mijn christelijke ouders, hebben mij niet laten zien wie Jezus is. Maar je Vader in de hemel. De hemel gaat open. En de Vader onthult je. Dingen die voor wijze en verstandigen verborgen zijn. Maar hij onthult het aan eenvoudigen. Jezus Christus vinden is belangrijk om nog een reden. En die staat in vers 18. Niet alleen had God de Vader iets aan de discipelen geopenbaard, ook Jezus zelf onthult nu iets. Hij onthult maar liefst 3 dingen. Ik zeg je, dat is de eerste onthulling, jij bent een kei. Naar mijn idee gebruikt Jezus hier niet de bijnaam van Simon. Hij zegt niet, jij bent Petrus. Maar ik denk dat hij zegt, jij bent een kei. Jezus vergelijkt Simon met een steen. Stevig, hard. Er is op hem te bouwen. En je weet, dan gaat het Jezus niet om de persoon Simon, hè? Maar dan gaat het om zijn uitgesproken geloofsbelijdenis. Een keisteen is Simon. En zo zou zijn roepnaam ook worden. Kefas, stuk rotsteen. En openbaart Jezus vervolgens, en je merkte net denk ik bij de Bijbellezing al dat ik het iets anders las. Jezus zegt, op deze rotsgrond zal ik mijn gemeente bouwen. Ik vertaal rotsgrond, omdat Jezus hier een ander woord gebruikt dan net wat hij net voor kei gebruikt. Het lijkt er wel veel op. Naar mijn idee bedoelt Jezus met deze rotsgrond zijn leerlingen. De leerlingen zijn die rotsgrond, met hun woordvoerder Petrus als bijzondere kei, zeg maar. Petrus en zijn collega-discipelen zijn uit hetzelfde hout gesneden. Of je kunt beter zeggen, ze zijn uit dezelfde rots gehouden. Rotsbodem en kei worden het fundament van de christelijke gemeente. En dat beeld, dat herinnert aan het Oude Testament. We gaan even terug naar het Oude Testament. In Jesaja 51, daar wordt aartsvader Abraham, die wordt de rots genoemd waaruit het Joodse volk gehouden is. En denk dan eens aan wat Johannes de Doper eens zei. Die praatte met Joden die zich veilig waanden voor het oordeel van God. Waarom waren ze veilig? Ze zeiden nou, Abraham is onze vader. En wat zegt Johannes dan? Hij zegt, ik zeg jullie dat God uit deze stenen langs de kant van de weg kinderen van Abraham kan verwekken. Johannes bedoelde, God kan kinderen maken uit deze stenen langs de kant van de weg, in plaats van uit die rots Abraham. En Jezus bedoelt, om Gods kind te zijn, komt het niet langer aan op lichamelijke afkomst, of je geboren bent uit de rots Abraham, maar het komt vanaf nu aan op geloof. Jezus zegt hier eigenlijk hetzelfde. Hij bouwt zijn gemeente. Niet op de rots Abraham. Niet op vlees en bloed. Waarop dan wel? Niet op Petrus als persoon. Niet op Matthäus of Andreas of Johannes of op Jacobus. Maar hij bouwt op hun gezamenlijke belijdenis dat Jezus de Messias is. De Zoon van de levende God. En dat fundament, dat werd niet gelegd door mensen van vlees en bloed. Dat hadden ze niet van om zich heen horen zeggen. Maar het fundament was gelegd door openbaring, door Vader in de hemel. Ja? God de Vader maakte Petrus tot een echte kei, woordvoerder van de leerlingen, die allen door God zelf veranderd waren in rotsgrond. En zo wordt die belijdenis van Petrus de kei en de rotsgrond de andere discipelen, wordt vanuit de hemel gelegd als fundament onder de christelijke gemeente. Ja? U bent Christus, de Zoon van de levende God. Dat is het fundament van de gemeente. En dan onthult Jezus nog iets, dat is het derde openbaring. Hij zegt, de poorten van het dodenrijk zullen de gemeente daarom niet kunnen overweldigen. Nou, denk dan maar aan die Herodes Antipas, die van het afgesneden hoofd op een dienblad. Denk aan de Farizeeën. Denk vandaag aan antichristelijke overheden, Noord-Korea, Cambodja. Ze zullen de gemeente niet kunnen overweldigen. Waarom niet? Omdat Jezus zijn gemeente bouwt op een fundament dat God de Vader heeft gelegd in 12 mannen, onder wie Simon Petrus een belangrijke plaats heeft. De rotsvloer met die ene kei, dat keiharde en stevige fundament, het kwam rechtstreeks uit de hemel. En daarom is Jezus Christus vinden zo belangrijk. Omdat een gemeente die Jezus Christus vindt, een gemeente die kan zeggen, een gemeente die zegt en gemeenteleden die zeggen, Jezus Christus is voor mij de Messias, de Zoon van de levende God. Zo'n gemeente is door geen tegenstander te overweldigen. Zelfs niet door de poorten van het dodenrijk. Waarom is het belangrijk Jezus Christus te vinden? Jij bent persoonlijk te feliciteren, want de hemel gaat open boven Erik Bariaat. In de tweede plaats, voor de christelijke gemeente is het de enige mogelijkheid om te overleven. Oké, dat was punt 2. Ik ga naar punt 3. Punt 3 vat ik samen. We denken na over het waarom van onze ontdekkingstocht. Waarom gaan wij op weg om Jezus Christus te vinden? Als je tot nu toe hebt opgelet, en dat heb je, dat is echt heerlijk hoor. Dan heb je 3 redenen eigenlijk gehoord waarom je op ontdekkingstocht gaat. In punt 1, daar zou ik nog op terugkomen. Punt 1 noemde ik deze reden. Wij willen ontdekken hoe geweldig Jezus Christus is voor ons en voor jou. Ik zei je, Jezus presenteert zich als de mensenzoon. Als de volmaakte, de tweede Adam. En zijn leerlingen hadden ontdekt dat hij geen voorloper was, maar dat hij de gezalfde, de zoon van de levende God was. En door dagelijks met hem om te gaan, hadden ze gehoord en gezien hoe hij mensen wilde bevrijden en vergeven en helen en troosten. Nou, wat ook wij willen ontdekken, dat is dat Jezus Christus, hoewel hij nu in de hemel is, tot op vandaag op aarde woorden spreekt en grootse daden doet. Ontdekken dat hij, de ware Adam, gezalfd met Gods geest, mensenkinderen als jij en ik wil transformeren. Wil veranderen in nieuwe mensen. Dat was de eerste reden. En laat ik dan twee voorbeelden noemen die mij bij teksten over Simon Petrus en de andere discipelen en hun manier van reageren en zo. Twee voorbeelden die mij vaak naar boven komen. Je zou ze kunnen vermenigvuldigen met allerlei voorbeelden. Eerste voorbeeld. Wij willen Jezus Christus vinden, zodat we over een poosje niet meer bang hoeven zijn als iemand in de kerk met een microfoon naar ons toe komt. Toch? Heb je niet een moment gedacht net van, ik hoop maar dat Annelies niet naar mij toe komt? Je kunt heel verlegen zijn. Ik bedoel, niet alle discipelen heten Simon Petrus. He? Johannes zat heel anders in elkaar. De discipel die Jezus lief had. Ik krijg toch de indruk van een heel schuchter iemand. Thomas die twijfelde dat het een aard had. Nee, je bent niet allemaal Simon Petrus. Je kunt heel verlegen zijn. Er is niks mis mee. Maar als je Jezus Christus vindt, wil je toch best zeggen wie hij voor jou is. Dat is zo'n voorbeeld van verandering, van vernieuwing. En als je verlegen bent, blijf er maar verlegen. Maar je weet wie de Heer Jezus is voor jou. En je gaat het zeggen. Jezus Christus vinden. Je gaat hem volgen en je gaat hem verkondigen. Tweede voorbeeld. Veel mannen van mijn generatie, niet iedereen, maar wel veel mannen, iets jonger dan 50, iets ouder, vinden het niet makkelijk met hun gevoelens om te gaan. Ze verschuilen zich vaak achter hun eigen masker. De een trekt zich stil terug. Een ander heeft altijd zijn verhaal klaar. Nummer 3 is vaak boos en kritisch. Nummer 4 heeft er nog iets anders op gevonden. Hebben wij Jezus Christus nog niet gevonden? Jawel. Jezus kennen we wel. Jezus die onze zonden vergeeft en dankzij hem zijn we Gods kinderen voor wie hij een plaatsje klaarmaakt bij de Vader. Alleen kennen we hem ook als Christus. Dat wil zeggen als zoon van de mensen, mens als jij en ik, die gezalfd met Gods geest mensen ook veranderen kan. Want als wij, mannen van 50 min en 50 plus, dagelijks met Jezus omgaan, kunnen we ook leren om te gaan met onze gevoelens. Dat wil Hij ons namelijk leren. En ook nu geldt, niemand hoeft een Simon Petrus te zijn, hè? Er is ook een plaats voor een twijfelende Thomas of een stille Johannes. Niemand hoeft een ander te zijn. Iedereen mag zichzelf zijn. Maar dan wel zichzelf in deze betekenis, de persoon die God in gedachten heeft. De persoon vernieuwd door Jezus Messias. Wie is Jezus voor jou? Hij wil mensen veranderen. Dat Jezus voor je zonde gestorven is, daar kom je wel mee in de hemel. Echt waar hoor. Dat is de weg naar de Vader. Maar ik geloof er niks van. Dat die weg naar de Vader hier op aarde, dat je die kunt lopen. Boos, kwaad en kritisch. Dat je die kunt lopen helemaal in jezelf teruggetrokken. Dat je die kunt lopen met altijd je woordje klaar. En altijd maar. Ik geloof dat je die mag lopen. Vernieuwd. Door Jezus de Christus. Nou. Zo zou je dat, die voorbeelden nog met 1000 kunnen vermenigvuldigen. Jezus als de Christus. Als redder. En vernieuwer. Daarom gaan we op weg. We gaan op weg om Jezus Christus te ontdekken. Ook om persoonlijk gelukkig te worden. De hemel open te zien. Gelukkig ben jij Maria. Gelukkig ben jij Jan. Gelukkig ben jij Anneliese. Want de hemel staat voor je open. Vader onthult jouw geheimen. Eenvoudig mens als je bent. Op weg gaan om Jezus Christus te vinden. Om ook als gemeente overeind te blijven. Want een gemeente die hetzelfde als Petrus en de andere leerlingen beleidt, wordt door Jezus voor altijd bewaard. Onze gemeente bestaat en blijft bestaan, niet om wat wij zeggen over Jezus, maar omdat Hij is wat wij belijden. Hij is wat wij belijden, de Messias, de Zoon van de levende God. En daarom zullen zelfs de poorten van het dodenrijk ook onze gemeente niet kunnen overweldigen. Waarom willen we Jezus Christus vinden? Wij willen Hem vinden. door wie wij gevonden zijn. Amen.